Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Marta Rijkmans. Ze is coach en trainer voor vrouwen na borstkanker. Heeft de website levenenzo.nl. Want ze wil dat vrouwen weer volop van het leven kunnen genieten na de borstkanker. Welkom Marta.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent. We hebben al even zitten kletsen over wat de impact van borstkanker kan zijn. En wat, want ik vind het zo grappig hè, dat jij dus ook betekenis hebt gegeven aan jouw eigen borstkankertraject. Waarom wilde jij dat?
Ik denk dat is wie ik ben. Ik wil eigenlijk altijd betekenis geven aan wat me overkomt. En ik weet ook nog dat toen ik de diagnose kreeg, dat het eerste wat ik gedaan heb is een heel mooi opschrijfboekje kopen. En met het voornemen om daar alles in op te schrijven, wat er in mij omging, hoe ik dingen ervaarde, om daar later ook anderen mee te kunnen helpen.
Dus je bent intrinsiek gemotiveerd. Daar word jij gelukkig van als jij anderen kan helpen.
Ja, mijn motivatie is eigenlijk altijd zelf groeien en delen.
Ja. Ik heb zo'n lijstje gemaakt van, of zo'n rijtje gemaakt van ontdekken, beleven, delen.
Ja.
Volgens mij is dat gewoon heel inspirerend. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb liever iemand, of liever, dat klinkt ook zo van dat het goed of slecht is, dat bedoel ik niet. Maar ik vind het fijner als ik advies krijg van iemand die ongeveer dezelfde weg heeft afgelegd, dan iemand die het uit een boekje heeft gehaald.
Ja, dat heb ik zelf ook. En ik hoor het ook heel veel terug van mijn cliënten. He, dat ze of zeggen van, ja, maar jij kan woorden geven wat ik wel voel, maar ik heb er de woorden niet voor. Of ze zeggen van, ja, maar ik hoef eigenlijk niet uit te leggen hoe ik me voel, want jij snapt het gewoon.
Ja, precies. Ja,
en daarmee zeg ik niet dat iemand die het niet zelf meegemaakt heeft, niet goed zou kunnen begeleiden. Maar wat ik van mijn cliënten hoor, is dat het wel een meerwaarde heeft. He, dat ze zich echt gezien en gehoord en gevoeld voelen.
Ja, want ik zei even in heel snel zo van, je hebt 2 keer borstkanker gehad.
Ja.
Ben je daarna dit werk gaan doen? Wat deed je daarvoor?
Van oorsprong ben ik jurist. Dat is wat ik de eerste 20 jaar van mijn werkzame leven heb gedaan. Ja, dat is iets heel anders. En toen was die koek eigenlijk op. En ben ik me gaan omscholen tot regressie- en reïncarnatietherapeut. En ik heb dat toen 13 jaar gedaan in mijn eigen praktijk, totdat ik zelf borstkanker kreeg. En dus ik heb voordat ik borstkanker kreeg echt honderden mensen begeleid en met ontzettend veel plezier.
Wat is dat, een regressietherapeut?
Een regressietherapeut gaat ervan uit dat dat waar je nu tegenaan loopt, wat je nu als probleem of als blokkade ervaart, dat zijn oorsprong heeft in het verleden. En dat verleden kan zijn je jeugd, het kan zijn tijdens de zwangerschap. En voor reïncarnatietherapeuten kan dat ook nog wat verder teruggaan. Hè? En hebben ervaringen die duidelijk niet tot dit leven behoren, hebben ook waarde.
Oh, wat apart.
Ja, vind je het apart?
Nou ja, dat is best wel apart. Dat je problemen nu kunt hebben die niet vanuit dit leven kunnen komen, zoals jij dat zegt.
Ja. Kijk, en je kunt natuurlijk, maar dan gaan we een heel gesprek in over reïncarnatie. Je kunt je natuurlijk afvragen van, is dat dan echt jouw vorig leven? Of is het iets wat je hebt opgepikt in een collectief veld? Of misschien uit een voorouderlijn van jezelf. Maar dat is niet zo relevant. Weet je, het gaat er vooral om van waar is de link met waar je nu tegenaan loopt, waar nu je blokkade zit en hoe los je dat op?
En dat doe je ook in je praktijk waarin je vrouwen na borstkanker helpt?
Nee, ik werk niet meer met regressies.
Waarom niet?
Nou, omdat ik zelf eigenlijk voordat ik borstkanker kreeg al begon te ontdekken dat het niet zozeer belangrijk is, of niet zozeer alleen belangrijk is waar iets vandaan komt, maar vooral hoe mensen het inzicht of de verandering die dat brengt ook echt kunnen implementeren in hun leven.
Nu?
In hun leven nu. Want daar gaat het uiteindelijk om. Precies. Het gaat niet om het verhaal van wat er vroeger gebeurd is. Het gaat uiteindelijk van, hè, wat helpt het je om nu vooruit te komen?
Ja.
En ik was dus eigenlijk al bezig om die praktijk wat te veranderen en daar veel meer methodieken bij te pakken die betrekking hebben op hoe implementeer je je kennis en je inzichten in je dagelijks leven, zodat niet bij de eerste de beste windvlaag je eigenlijk al toch weer onderuit gaat. Dus ik was al aan het transformeren met die praktijk en toen kreeg ik borstkanker.
Wat apart, hè?
Ja.
Geloof jij dat dingen zo moeten zijn?
Ja en nee. Ik vind het soms lastig als mensen zeggen, ja, maar dit is de bedoeling. Want dan vraag ik me altijd af, van wie is het dan de bedoeling?
Juist.
Weet je, wie bepaalt dit dan? En betekent dat dan dat vooraf iemand heeft bedacht dat ik borstkanker ga krijgen? Nou, op die manier, dat vind ik dus niet.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat wat er gebeurt, gebeurt. En daar kun je betekenis aan geven. En als je dan terugkijkt, dan zeg je, dat dit gebeurde heeft ervoor gezorgd dat ik nu, en dan valt het wel op zijn plek.
Fantastisch. Ik heb, toen ik de eerste keer borstkanker kreeg, heb ik heel erg geworsteld met het verhaal wat ik mezelf had verteld van dit is mijn eigen schuld, want ik zit in op een verkeerd spoor. En ik ben daarna gescheiden. Niet dat mijn ex-man dat dan per se dat verkeerde spoor was, maar ik deed gewoon de dingen die niet heel erg bij mij pasten op dat moment. Toen heb ik eigenlijk het roer omgegooid. Ik ben veel beter voor mezelf gaan zorgen, want ik zorgde vooral altijd voor anderen. En toen dacht ik, nu heb ik dus geleerd van die borstkanker en nu overkomt het me niet meer. En toen kreeg ik het 11 jaar later weer. En ik was zo pislink op dat moment, omdat ik zoiets had van, ik heb zo mijn best gedaan. Het voelde als een soort straf. Heb jij daar ook wel eens in je praktijk mee te maken dat vrouwen denken dat ze gestraft worden, dat ze kanker krijgen?
Ja, zeker. Ja. Of zeggen van, ja, maar ik was ook zo gestrest de laatste tijd en van stress krijg je kanker. En er is natuurlijk een relatie tussen stress en kanker, maar het is iets te kort door de bocht om te zeggen van stress krijg je kanker.
Mm-hmm.
Weet je, dus het zichzelf schuldig voelen, dat kom ik heel vaak tegen, ja, zeker.
En wat zeg jij dan?
Dat, om te beginnen, dat schuldgevoel eigenlijk een beetje een nutteloos gevoel is. Dat het een constructie van de mind is. Hè. Je bedenkt met je hoofd dat je schuldig bent. Het is een schuldgevoel is eigenlijk een verhaal. En ten tweede, dat het ontstaan van kanker is zo'n gecompliceerd proces. Weet je, er gaan zoveel dingetjes, allemaal kleine dingetjes, ergens fout. En of dat nou de stand van de sterren in combinatie met je manier van eten en I don't know what is, en misschien een stukje erfelijkheid. Maar er komen verschrikkelijk veel factoren samen die we lang niet allemaal kennen. En dan ontstaat het. Het is niet één oorzaak.
En komt het dan dat wij mensen graag willen begrijpen Ja, hè? Want dan kunnen we het ook controleren. Is
precies,
dat dan?
Dat denk ik wel.
Is dat dan het concept daarachter? Van als ik het begrijp, dan kan ik er wat mee?
Ik denk het wel. En sowieso natuurlijk onze behoefte om te controleren.
Ja.
Wat we allemaal in ons hebben. Want dat is natuurlijk, instinctief willen wij het in de hand houden. Want dat voelt veilig.
Het voelt veilig.
Ja, het stamt uit de oertijd al. Weet je, als je het kan overzien, dan ben je op zijn veiligst. Want dan kun je reageren. Alleen, we gebruiken nu vaak ons brein om die controle te pakken. Althans, dat denken we. Want eigenlijk is het maar een illusie van controle. We hebben helemaal geen controle. Zeker niet over de echt belangrijke dingen in het leven.
Maar wat kunnen we dan wel als... Stel hè, dat je bang bent. Dat je bang bent dat de kanker terugkomt. En je gaat, wat ik heb gedaan, is extreem gezond eten. Ik geen alcohol meer, geen suiker meer. Ik sportte me helemaal het laplazarus. Want ik dacht, als ik dit allemaal maar doe, dan dat voelde als controle.
Ja.
Nou, dat werkte dus niet. Maar wat zou jij dan tegen mij zeggen op dat moment? Terwijl ik zo'n behoefte heb, want ik had het natuurlijk al 2 keer gehad. Wat zou je dan tegen mij zeggen?
Wat ik zou zeggen is, ga leren leven met onzekerheid. Weet je, accepteer dat het leven, of aanvaard, vind ik eigenlijk een mooier woord, dat je het leven niet onder controle hebt. En dat wil niet zeggen dat je niet gezond kunt gaan leven. Dat is altijd natuurlijk fantastisch. Maar op het moment dat het een obsessie wordt, de obsessie om maar niet weer ziek te worden, dan ben je eigenlijk helemaal niet aan het leven. Dan ben je aan het overleven.
Ik hoor jou zeggen steeds ook over dat onze mind, dat is ons brein is er om ons te zorgen dat wij in leven blijven. Niet dat wij gelukkig worden, maar dat we blijven leven. Je ziet het ook om je heen tegenwoordig dat we steeds meer in ons hoofd zijn gaan leven. Hè? Wat is er dan nog meer dan het brein, dan de mind?
Het hart en de ziel.
Juist. Ja, heerlijk. Ja, en dus... Ik kom bij jou in de praktijk en ik zeg, jeetje, ik ben zo ontzettend bang dat de kanker terugkomt. Het verlamt me. Hoe zorg ik dan dat ik uit dat hoofd kom?
Door naar het lichaam te gaan. Weet je, wat ik met angst doe, ook bij mezelf. En voordat ik hier naartoe ging, heb ik nog eens even door het boekje heen gekeken dat ik heb geschreven in het behandelingsjaar en in het jaar daarna. En daar zie ik in dat ik ook momenten van angst heb gehad.
Tuurlijk.
En wat ik heb geleerd is om daarbij te blijven.
Mm-hmm.
Dus niet te proberen het te controleren, niet er vandaan te gaan, maar om erbij te blijven in mijn lichaam. Weet je, als je bang bent, dan gebeurt er iets in je lijf. Hè?
Dan voel je de angst.
Je voelt de angst letterlijk, want je kent emoties doordat je ze in je lijf voelt.
Ja.
Dus je hart gaat kloppen, je krijgt een hoge adem. En daar naartoe gaan.
Oké.
Okay. Zonder verhaal. Dus niet gedachten. Dus je kunt trouwens ook niet denken en voelen tegelijk. Dat denken we soms wel, maar daar zit een hele snelle switch tussen.
Mm-hmm.
Maar als je dus 100% van je aandacht in je lichaam brengt, bij wat je voelt in je lijf, dan ebt het weg.
Ik heb wel eens gelezen dat het 90 seconden duurt voordat zo'n emotie weer door je lichaam is verteerd, als het ware.
Ja.
Dus oké, je hebt een soort aanval dat je denkt, bijvoorbeeld vlak voor dat je weer naar een controle moet, de jaren daarna. En ik heb dat ook, dan zo'n dag van tevoren, dan merk ik al dat zo'n gevoel in je buik dat je denkt van gadverdamme, ik hoop niet dat er iets mis is. Dan ga ik op de bank zitten en dan ga ik gewoon zitten met, dan zit met mij op de bank ook die angst. Oké, en dan heb ik dat gedaan. Dan is dat gevoel weg en dan kan je gewoon, dan heb je, wat geeft dat dan op dat moment?
Ruimte.
Ruimte,
ja. Ruimte.
Ja, en het verschil dus met je hoofd is, want ik vind namelijk heel vaak, en daarom ben ik ook zo blij met jou, dat je dat zo goed praktisch kan maken. Heel vaak hoor je van die, ja, ik noem het altijd maar van die quotes en van die lege, van ja, je moet bij je gevoel blijven. Ik denk, ja, donder op, hoe doe je dat dan? Inmiddels weet ik het, omdat ik het heel vaak heb gedaan om inderdaad in je lijf zakken met ademhaling, doe ik dat vooral. En gewoon naar je buik en daar zit je ademhaling en daar gewoon met je gedachten naartoe. Maar heel veel zegt, ja, je moet bij je gevoel blijven. Ik denk, ja, leg dan gewoon eens uit hoe je dat dan doet. En wat gebeurt er dan? En waarom moet ik dat dan doen? En wat krijg ik dan daarna? Nou, dus dat is...
Ja, weet je, en ik zeg ook altijd van, weet je, het is niet de zee die de golven hoog maakt, hè? Het is de wind.
Ja.
Dus in die zee gaan die golven, die komen op en die dalen weer. Vanzelf. Maar op het moment dat het gaat stormen, ja, dan worden ze heel hoog. En die storm, dat zijn je gedachten.
Ja.
He, die wisselwerking tussen angst en gedachten. Ik noem het ook wel eens de gevangenis van angst en gedachten. Dat gaat een zichzelf versterkend effect krijgen.
En daar word je ook weer heel erg moe van.
Daar word je heel moe van, ja. En je redt het namelijk met je hoofd niet. Want je kan redeneren tot je een ons weegt. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. En het gevoel komt weer terug.
Hmm.
He, alsof je een bal onder water drukt. Ja. Op het moment dat je even niet meer doet, dan springt die omhoog.
En het is ook zo, hè, dat de emoties moet je doorleven. Op het moment dat die 90 seconden, dan is die weg. Dus dan popt die niet meer als die bal op. Dus op het moment dat je ze gaat verdringen door te gaan Netflix of op Instagram te gaan scrollen of
chocola
in je mond te stoppen. Wat ik heel veel heb gedaan in die periode. Of heel hard te gaan sporten om maar niet
te voelen.
Te vluchten voor je gevoel. Daar zit eigenlijk de sleutel tot herstel, verwerking. Hè?
Klopt, en je systeem gaat het ook herkennen. Want als je dit gedaan hebt, kan het best zijn dat je de dag daarna weer even een angstmoment hebt. En als je dan weer hetzelfde doet, op een gegeven moment gaat je systeem herkennen van oké, maar dit kan ook gewoon weer zo weggaan. En dan, weet je, dan komt het ook niet meer zo vaak op.
Precies, want op het moment dat jij er niks mee doet, dan blijft dat je hoofd blijft alert. Ja. Van, oh, daar heb je weer die scan en oh shit en oh dit en dat en dat. Die gaat die vervelende stoffen naar je doorsturen. Je krijgt weer al die emoties en daar kan je lichaam niks mee.
Nee.
Precies, dus dat op dat moment snapt je lijf het. En dan wordt het eigenlijk steeds makkelijker om mee te dealen.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat die situatie makkelijk is, maar je kan er beter mee dealen.
Ja, je gaat een soort basis in jezelf bouwen.
Ja.
Waarvan je ook gewoon weet van hier kan ik gewoon op blijven staan. En het kan even stormen, maar ik waai niet om.
Ja, mooi. Prachtig. Je had het net over, je hebt een mind, je hebt een lijf, je hebt een hart, maar je hebt ook een ziel.
Ja.
Wat is dat?
En dat is een hele filosofische vraag. Wat is de ziel? Ja, voor mij is de ziel een vorm van bewustzijn, bron. Weet je, het is natuurlijk een hele. Je kan daar heel veel over zeggen, maar voor mij is het dat wat uitgaat boven mijn fysiek en eigenlijk dat wat mij letterlijk bezielt.
Ja.
Weet je, als je ziet dat iemand overleden is, dan zie je gewoon dat er iets weg is.
Ja.
Nou, dat is voor mij de ziel.
En die ziel, want je bent regressietherapeut geweest.
Ja.
De ziel gaat, die kan nooit dood of kapot gaan. Dat is wat je ook...
Ja, dat denk ik. En in de zin van, we zijn allemaal energie. Ja, dus de ziel is ook een energetisch iets. En energie gaat nooit verloren. Verandert alleen van vorm.
Ja. Ja.
Weet je, en ik denk dat uiteindelijk alles neerkomt op één groot bewustzijn. En ja. Daar maken we allemaal deel van uit. En dan op een gegeven moment worden we geboren. En dan zijn we een klein splintertje gematerialiseerde bronenergie.
Ja, 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 ja. Ik vind
en
het
dan
zo...
leven we hier een leven. En dan vervolgens gaan we weer op in...
In het grotere geheel.
In de grote bronenergie. Het grote bewustzijn.
Dit gesprek gaat een hele andere kant op dan ik van tevoren eigenlijk een beetje
had. Dat is wel grappig, want hier heb ik ook nog nooit over gesproken. Maar ik had me voorgenomen van de zomer om dit wel bespreekbaar te gaan maken. Zelf ook en dat niet hardnekkig onder de tafel te willen houden. Omdat ik dat spannend vind om het daarover te hebben in het openbaar. Dus
vertel.
Echt een primeur. Ja, eigenlijk ben ik al vanaf mijn achttiende of zo bezig met het bestuderen van tradities, verdiepen. Ik ben wat dat betreft een zoeker. En ik weet dat je naar het mysterie van het leven je leven lang kunt zoeken en dat je het ook nooit helemaal gaat vinden. Maar het
boeit nieuwsgierig.
Ik ben nieuwsgierig. Het heeft ook gemaakt al die jaren dat ik door dit proces, maar ook door alle andere fysieke beperkingen die ik ook voor die tijd al zo her en der had opgelopen, heen heb kunnen komen zoals ik er doorheen gekomen ben. Alleen, ik heb het altijd onder de tafel gehouden, omdat ik absoluut niet voor een zwever uitgemaakt
Precies.
wil worden. Weet
ja,
je?
Daar heb je hem.
Ik ben gewoon ook een coach met de beide benen op de grond. Maar het ligt wel onder alles wat ik doe.
En als jurist, hè, je vroeg, dat kan ik me ook heel goed voorstellen, dat in die wereld dat heel gek is. Als jij ineens gaat hebben over de ziel en... Ja. Ja, was dat ook zo?
Ja, maar daar had ik het helemaal niet over.
Nee.
Nee, daar had ik het helemaal niet over, weet je. Dat...
Terwijl ik denk, en daar moeten we het juist wel over hebben, want dat is namelijk zo troostend.
Ja.
Ik vind het zo troostend. Ja. Ik voel dat zelf ook zo. Ik spreek er ook steeds meer over. Mij noemen ze wel eens zweefteef. Ik vind het een geuzennaam. Nee, je kan niet. We leven ook een beetje in een tijdperk van wetenschap. Dat we alles, als we het niet in een kolommetje kunnen zetten, bestaat het niet. Ik vind dat echt bullshit. Komt ook door het vele reizen wat ik heb gedaan. En dat je ziet in andere landen waar ze veel dichter bij de natuur leven. En het magische van het leven zo mooi in het dagelijks leven meenemen en daardoor is het leven veel meer dan waar wij ons hier eigenlijk in het Westen mee bezig. Meer geld, meer materiële dingen.
Ja.
Ik ben daar, nou, het is eigenlijk ook wel door de tweede kanker een soort tocht gegaan, ook naar binnen. Het boeit me gewoon ook steeds minder. Het hebben van dingen. Ja. Natuurlijk vind ik nog steeds schoenen leuk. Ik vind rode lipstick nog steeds heel leuk.
Ja, ik ook.
Maar het is niet meer mijn doel om nou nog groter of... Nee, het zit hem veel meer aan andere dingen.
Ja.
En ja, dus daar ben ik eigenlijk ook heel dankbaar voor dat ik dat heb gekregen.
Zeker.
Door een slecht iets, als je het dan slecht wil noemen. Ja, kanker is natuurlijk heel slecht.
Ja, nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Want dat ervaar ik ook zo. En wat ik ook, je had het net over wetenschap. Wat ik zo leuk vind, is dat de huidige wetenschap de spiritualiteit begint aan te tonen. Weet je, als je kijkt naar de kwantumfysica, worden er dingen aangetoond die natuurlijk in al die oude wijsheidstradities ja, eigenlijk al de basis waren.
Kan je daar meer over vertellen? Wat is kwantumfysica?
Nou ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Maar in ieder geval is het een vorm van wetenschap, hè, een natuurkundige wetenschap, die principes bewijst, zoals bijvoorbeeld dat er door tijd en ruimte heen gecommuniceerd kan worden door twee afzonderlijke deeltjes bijvoorbeeld. Hè. Nou, dan heb je al telepathie.
Intuïtie.
Dat soort dingen.
Ja.
Hè, en dat het dus niet uitmaakt waar die zich bevinden. Hè, dat is één van de dingen. En dat vind ik dus eigenlijk heel mooi om te zien.
Ja.
Dus dat wij met ons 3D-brein niet alle dimensies kunnen zien. Dat is wat het eigenlijk bewijst.
Mm-hmm.
Hè, dat er meer is dan wat ons brein kan handelen.
Ja, 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 ja. En dat je dan met de verbeeldingskracht die in ieder mens zit, daar bovenuit kan stijgen. Hè?
Ja, en ook, hè, dat is ook aangetoond, dat degene die kijkt eigenlijk bepaalt wat hij ziet.
Mm-hmm.
Nou, dat is natuurlijk helemaal het principe, hè, als je het even heel ver terugvertaalt naar zie je de half lege of zie je het half lege of het half volle glas.
Dus wat ik zie, we zitten nu met z'n tweeën bij mij aan tafel in mijn woonark. Zou je dan willen zeggen dat wat ik zie misschien wel iets anders is dan wat jij ziet?
Ja, dat kan.
Ja. En alleen omdat jij vanuit jouw perceptie kijkt, en ik vanuit mijn perceptie. Ja, dat vind ik ook wonderlijk en magisch. Want dat betekent dat je op een dag kan besluiten, ik wil iets anders zien.
Ja.
En dan je gedachten, werk jij daar ook mee in jouw praktijk? Met gedachten, gevoelens, ander gedrag?
Ja, zeker. Ik maak mensen zich er absoluut bewust van dat hoe je kijkt naar de dingen bepaalt wat je ziet.
En
want
de uitkomst.
Ik kan naar kanker kijken en denken van ja, maar ja. Ik ben fysiek niet meer wie ik was. Ik kan dit niet meer, ik kan dat niet meer. Ik heb daar problemen mee en daarom, dat doet nog pijn. En dat is allemaal wel waar. Alleen, er zijn ook een heleboel andere dingen. En als ik ervoor kies om mij te focussen op wat me beperkt, dan zal ik dus alleen maar zien wat me beperkt. En dan kan ik dus niet het vizier openen voor de mogelijkheden.
Hmm.
Terwijl op het moment dat ik zie, hè, ik noem het nu maar even in het kort, wat het me heeft gekost.
Mm-hmm.
En ik kan stoppen met daar aandacht aan te geven en me daar tegen te blijven verzetten of daar me mee bezig te houden. Dan heb ik dus gewoon ruimte om de andere kant op te kijken.
En wat zie je daar dan?
Daar zie ik wat het mij ook heeft gebracht.
Ja, op het moment dat je begint te praten zie ik een soort rotonde vormen. Er zijn misschien wel 8 wegen naar die rotonde.
Ja, precies.
En als jij geen kanker had gehad, dan was je misschien daar überhaupt niet hier. Nou, zeker niet hier.
Zeker niet hier.
Nee, maar bij wijze van spreken, er is ook zoveel te zeggen van om gewoon eens terug te kijken naar je eigen weg.
Ja.
Van als ik dit niet had gehad, denk ik ook heel vaak, met toevalligheden ook. Dat je denkt van hoe is het toch mogelijk dat dit is gebeurd en dat ik nu hier ben.
Precies. Ja,
en ik vind dat kanker of wat dan voor een andere ellende ook, is ook juist zo'n mooi moment. Zeker als je dan klaar bent met die behandelingen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn aan de ene kant en ook zo lastig aan de andere kant. Want je wil eigenlijk het liefst, ons brein wil graag terug naar het oude, want dat is veilig en bekend.
Ja.
Maar je weet al, dat kan niet meer, maar wat dan wel? En die fase van onzekerheid, Kom jij dat ook in jouw praktijk tegen? Dat dat het lastigste stuk is?
Natuurlijk, ja. Ja, en soms zit daar zelfs nog voor het gaan zien en aanvaarden dat je dus niet meer de oude wordt.
Ja.
Weet je, en dat is het, ik vind dat, ik zat daar nog over na te denken toen ik in de auto hier naartoe onderweg was. Toen ik mijn dochter kreeg, mijn eerste kind. Vanaf dat moment was ik niet meer de oude.
Nee.
Weet je, ik was niet meer de jonge vrouw zonder verantwoordelijkheden, behalve voor mezelf. Maar ik was moeder. En ik had verantwoordelijkheid voor een heel klein wezentje. En als dat gebeurt, zegt niemand, ja, maar ik ben niet meer de oude. Weet je, het heeft altijd te maken met dingen die er niet meer zijn, maar die je wel zou willen hebben.
Ja.
En dat stukje bewustzijn, en sommige mensen die komen binnen en die hebben dat al, en voor anderen is dat eigenlijk stap 1.
Ja, bewust worden.
Van alles in het leven verandert je.
Ja. Ja.
He, ook de mooie dingen. Alles verandert je.
Ja. Ja,
dat precies. Is het leven. Het leven is verandering.
En wat zie je dan bij mensen, vrouwen die bij jou komen, die zich bewust daarvan worden? Wat gebeurt er dan?
En dan krijgen ze ruimte.
Waarvoor?
Voor wat er ook is. Maar ook om te gaan ontdekken wie ze nu zijn. Ja. Met de ervaring van borstkanker.
Ja.
Weet je? En wat je dan vaak ziet, en daar zit natuurlijk soms best nog wel een harde noot te kraken, is dat het panzer dat je droeg, hè, wat je opbouwt in de loop van je leven, vaak als kind al, omdat dat nou eenmaal noodzakelijk is, hè, om met je omgeving te dealen en om, ja, laten we zeggen, veilig op te kunnen groeien en de wereld aan te kunnen. Dat in dat panzer komen gaatjes. Want het zijn vaak dingen die we voor de buitenwereld willen ophouden.
Mm-hmm.
Hè, je hebt de perfectionist, je hebt de duizendpoot, je hebt de pleaser. En dat zijn allemaal eigenlijk doorgeschoten kwaliteiten. Hè, het zijn dingen die je van binnen natuurlijk zelf wel bij je draagt. Maar dat is te geworden. En dat gaat dan vaak ten koste van jezelf. Nou, dat lukt niet meer, omdat het fysiek misschien niet meer gaat. Of iemand komt al en zegt, ja, maar eigenlijk wil ik dit niet meer. En dan, op het moment dat je daar bent, dan kun je gaan kijken, maar wie ben ik dan eigenlijk wel? Wat wil ik dan eigenlijk wel? En dan kom je veel dichter bij jezelf. He, dus als je dat pad durft te gaan, dan is je nieuwe, hè, tussen aanhalingstekens, je nieuwe ik is meer jezelf dan je ooit bent geweest.
Ja.
Maar dat is heel lastig te zien op het moment dat je, ja, dat je dat vizier nog niet die kant op kunt richten.
Eigenlijk brengt kanker je in een identiteitscrisis.
Absoluut. Ja.
Het kan je ook laten zien. Wat je ook vaak wel hoort, is dat vrouwen in kankertijd, heb ik zelf ook ervaren, ik was berensterk. He, er was niemand zo sterk. Nee, nog een chemo. Nee hoor, het maakt allemaal niet uit. Nee hoor. En wat, mijn borsten eraf? Oh nee, tuurlijk. Je hebt geen tijd om erbij stil te staan. En hupsakee. En iedereen vindt je een held en wat ben je toch sterk. En ja, je zou wel moeten. Hè? Want
je
dat
moet
is,
overleven.
Ja, dat is ook fantastisch van het lijf. Op het moment dat het toe doet, dan heb je ook die power.
Klopt.
Ja. 9 van de 10 mensen heeft dat. Dus daar hoef je in ieder geval al helemaal nooit meer druk om te maken. Nee. Als je tegenslag hebt, je hebt een deurtje open in jezelf en je kan alles aan. Het is niet makkelijk, maar je kan het wel.
Maar je kan het, absoluut.
En dan kom je eruit. En dan is het alsof er een schakelaar omgaat in je hoofd, hè? En de gordijnen gaan weer open naar het leven. En je denkt, holy shit. Je bent doodmoe. Je bent op het dieptepunt van je energie.
Ja, ja.
Je lijf is gerepareerd, maar in je hoofd is er van alles misgegaan. Je zit nog steeds in die angstmodus. En dan?
En je gaat zelfs meer voelen nog, want in die overlevingsmodus voel je maar, nou, misschien voor 25%, maar je gaat pas echt voelen.
Ja.
Wat er allemaal gebeurd is, gaat pas echt tot je doordringen als het klaar is.
Ja.
Want dan komt inderdaad die rust. Hè, dan zit je op de bank, dan is iedereen weer weg. Je bent nog niet aan het werk. En je bent te moe om uit je ogen te kijken. Weet je, en dan komt het.
En dan. Wat is jouw ervaring met dat en dan komt het? Kan je een voorbeeld geven wat er, waarvan mensen dachten het komt nooit meer goed? Dat jij na een jaar, of ik noem maar wat, hè, ik wilde ook niet echt een tijd aan het geven, want dan hebben mensen misschien het idee, oh god, het duurt nog een jaar. Dat is helemaal niet zo, want het is voor iedereen anders.
Het is voor iedereen anders, ja.
Maar dat je op een gegeven moment dan ziet, hey, het komt wel goed.
Ja.
En heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik overval je misschien, maar...
Ja, nou weet je, ik kan er iets in wat grotere lijnen misschien over zeggen. Wat vaak als vrouwen dat patroon kunnen blootleggen waarin ze gezeten hebben. Jij noemde het een identiteitscrisis. En ik denk dat het zo is, want het is namelijk een persoonlijkheid waarmee je hebt geïdentificeerd.
Ja.
Op het moment dat je helder hebt en kunt voelen van waarom ben ik dit gaan doen. Ja, en dat is ook waar we altijd naar kijken. En niet met een regressie, maar wel inzichtelijk van ja, hoe zit dit in elkaar. En voel dat ook maar. Dan kan je voelen in je lijf waarom je dit bent gaan doen.
Mm-hmm.
En als je dat stukje hebt gehad, weet je, dan breekt het vaak open. En als mensen mogen voelen dat alle emoties er mogen zijn. Hè?
Ja.
We zijn zo geconditioneerd met je mag wel blij zijn, maar je mag niet boos zijn.
Nee, en zeker vrouwen niet.
Je mag wel hele mooie gedachten hebben, aardige gedachten hebben, maar je mag nooit een boze gedachte hebben of je mag nooit iemand veroordelen of je mag niet jaloers zijn. Hè, je moet altijd gul en ruimhartig. En zo hebben we zo'n heel... We hebben eigenlijk twee rijtjes van dingen. De gewenste dingen en de ongewenste dingen.
Ja.
Nou, de gewenste dingen, die willen we graag hebben. Die willen we ook vasthouden. Hè, dus daar ga je spanning op zetten. Ik wil graag blij zijn. Ik moet me groot houden, want dat is gewenst gedrag. En aan de andere kant ga je jezelf vaak veroordelen.
Ja.
Hè, over dingen waarvan je eigenlijk vindt dat ze niet mogen.
Mm-hmm.
Hè, boosheid, verongelijkheid.
Of het niet meer weten.
Het niet meer weten. Gewoon even de weg kwijt zijn, er doorheen zitten. Maar het is er wel.
Ja.
Maar we willen het niet. Dus dan ga je duwen. En wat gebeurt er? Er ontstaat dus spanning. He, want het een wil je vasthouden, het ander duw je weg. Nou, dan ben je dus permanent bezig om...
Word je ook doodmoe van?
Je wordt er doodmoe van, maar je blijft in strijd met jezelf. Weet je, op het moment dat je ook die delen van jezelf kunt zien en daarmee kunt zijn... Nou, dat is misschien een beetje een vage uitdrukking, maar ze gewoon kan voelen in je lijf en er zonder oordeel bij kunnen blijven... Ja, dat geeft een ruimte.
Ja, dat je niet gaat...
Niet boos op jezelf of zo, weet je. Ik hoor dan mensen die zeggen van ja, en dan denk ik bij mezelf, doe niet zo truttig. Weet je, nou dat. Moet je voelen wat er gebeurt als je tegen jezelf zegt, doe niet zo truttig.
Ja. Maar is het dan heel erg het is of goed of het is slecht?
Ja.
En als we nou gewoon eens vanaf nu afspreken dat alles goed is...
Of dat alles is. Dat alles is zoals het is.
Dat
en dat er geen
is.
Goed en fout
precies.
In is in wat je voelt. Weet
ja.
je? Dat
er is geen goed of slecht.
Nee, er is geen foute emotie of een goede emotie, weet je? Het is wat er is op dat moment. En als je daar mild naar kan kijken, ja, dan verandert het. Dan gaat de spanning ervan af.
En wat verandert er daarna?
Ja, dan krijg je ruimte. Je krijgt ruimte. En je gaat ruimte minder de strijd je met jezelf aan.
Is het dan ruimte in je hoofd, omdat je dan weer... Is het dan alsof er een muur wegvalt en dat je dan weer verder kunt kijken? Of hoe?
Ja, ik denk dat dat misschien voor iedereen anders is. Als ik het voor mezelf bekijk, dan merk ik gewoon dat er ontspanning komt.
Hmm.
En dat ik daardoor weer in rust, meer overzicht heb. Dat ik weer beter kan voelen.
En nadenken.
Op het moment dat ik steeds maar bezig ben met mezelf te veroordelen.
Ja.
Of mezelf te vertellen dat ik bepaalde gedachten niet mag hebben. Of bepaalde gevoelens niet mag hebben. Ja, weet je, dan ben je met je focus alleen maar bezig om jezelf een soort van integreel te krijgen. Dan is er toch helemaal geen ruimte meer voor iets anders.
Fantastisch. Ja, en het...
En zo simpel.
En inderdaad zo simpel.
Het is zo simpel.
Ja, ja. En dan, want ik heb ook wel eens gelezen, ik weet eigenlijk niet, dat emoties, overgeschreven ook, dat emoties eigenlijk niks anders zijn als een soort thermometer met hoe het met je gaat. Het is net als het weer. He, het vriest, ja. Of het de zon schijnt, maar het wil niks zeggen over jou als mens, of dat goed gaat of niet. Het zijn buien die door je heen gaan.
Ja, het zijn golven, het zijn bewegingen.
Ja.
Ja. En zolang ze maar door je heen kunnen gaan.
90 seconden.
90 seconden.
Dat vind ik ook zo lekker om dat te weten.
Ja. Ja. Dan ebt het weg.
Bij alles wat ik... waar jij het over hebt tot slot. Overal dringt doorheen van mij van het gaat erom dat je zelf de regie weer terugpakt.
Ja, dat klopt. En in die regie zit, en dat klinkt misschien als een contradictie, maar in die regie zit ook een stukje overgave. En dan niet in de zin van het moederhoofd in de schoot leggen of opgeven, maar integendeel als een actieve stap om je te durven toe te vertrouwen aan het onbekende. Weet je, om te durven gaan leven met wat je niet in de hand hebt. En dat kan onderdeel uitmaken van regie natuurlijk, want het is een bewuste stap.
Het is een besluit.
Het is een besluit, het is een bewuste stap om dat in jezelf te gaan durven toelaten. En je daaraan toe te vertrouwen en ja, te stoppen met tegen de stroom van het leven in te roeien.
Mooi, dankjewel. Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be alive?